Hoe wil jij later herinnerd worden? Goedemorgen. Boom. Gelijk met de deur in huis vallen. Ik weet niet wat je die vraag al een keer hebt gesteld. Gisteren was de begrafenis van de schoonmoeder van Brigitte, de oma van Kathleen en Katrien. Op zo'n moment ga je zo'n vraag stellen, maar het hoeft niet noodzakelijk bij een begrafenis te zijn. We hebben net een vakantie gehad. Veel van ons zijn net terug van vakantie. Of zijn nog op vakantie. Wat voor een indruk laat je na? Als je terugdenkt aan de mensen die dat je hebt achtergelaten op vakantie. Hoe denken zij over jou? Hoe wil jij dat zij over jou denken? Kan ook zijn dat je van werk bent veranderd. Dat je naar een andere school gaat. Maar er zitten hier geen studenten? Nee? Goed zo. Allemaal weg. Perfect. Oké, dat is lastig, want ik had eerst een paar studenten vragen. Maar goed. Wel, dan moeten we jullie gaan testen. Ik hoop dat jullie wakker zijn, want morgen is het schoolbegin. We gaan het toch over school hebben, hoor. Maar eerst, hoe wil jij later herinnerd worden? Niet noodzakelijk hetzelfde met hoe dat je herinnerd zal worden. Ik zal al een tip geven. Ik heb nog nooit een grafsteen zien staan van, deze persoon die had heel veel geld op zijn rekening staan. Hij had een heel hoog huis. Hij had een hele mooie auto. Staat er niet op. Dat zijn niet de zaken waarom dat mensen herinnerd worden. Als ik terugdenk aan mama, dan denk ik aan iemand die had altijd aan het fluiten was. Die had vrolijk was. Die had vol liefde was en een passie had voor God. Hoe wil jij herinnerd worden? Misschien denk jij wel van, goh, mij hoeven ze niet te herinneren, want ik ben niet zo belangrijk. Of misschien wil je juist heel graag heel belangrijk zijn dat je goed herinnerd gaat worden. Ik weet het niet. Morgen is het schoolbegin. Dus neem jullie agenda en vul in. Nee. Wie heeft er al een keer gehoord van de verzameling van de oninteressante getallen? De insignificante cijfers. U kent er die? Oei. Nee? Heet het anders? Oké, maar we gaan het gewoon een keer proberen. Oninteressante getallen. Zeg maar, roep maar. Nul. Nul is oninteressant. Fout. Ja, dat is puur illustratief. Een oninteressant getal. 13. Pi. Pi is razend interessant. Sorry, ik ben niet akkoord. 11. Was cyclisch. 9, zegt Emmanuel. 9, want die kun je ook ondersteboven. We komen al in de buurt. 142.857. Razend interessant getal. Straks bij de koffie zal ik je uitleggen waarom. Weer mis. Kom aan jongens, oninteressante getallen. Vertel. Ha! Als we bij de tieners hadden gezeten, had je niet een M&M gehad, precies. Zijn er wel oninteressante getallen? Het antwoord is heel simpel, nee. De verzameling van de oninteressante getallen bestaat niet. Die kan niet bestaan. En dat kunnen we alleen maar bewijzen vanuit het ongerijmde. Stel dat de verzameling van de oninteressante getallen zou bestaan, ja, dan moeten we kunnen vertellen wat er daarin zit. We slagen er hier niet eens in. Maar kom aan, we moeten wel een paar nummers kunnen vinden. Hè? Er zijn twee manieren om te bewijzen vanuit het ongerijmde dat de verzameling van de oninteressante getallen niet bestaat. Is er nog iemand mee? Nee, hè? Oké. Ten eerste, de manier om dat te bewijzen is heel simpel. Zodra je één getal erin steekt, we beginnen met een lege verzameling. En we zeggen van, oké, we stoppen er één getal in. En vervolgens met de intentie om daar veel meer getallen in te stoppen. Dan hebben we een allereerste getal. En dat is interessant, hè? Want wat was het eerste getal van de verzameling van de oninteressante getallen? Ja, maar dat eerste getal, ja, dat is eigenlijk al interessant. Die valt er per definitie alweer uit. Dan hebben we het volgende. Maar dan is dat het eerste. Nee, dus we kunnen niet beginnen vanaf een lege verzameling. Oké, dan gaan we het anders doen. We gaan de verzameling van de oninteressante getallen maken, beginnende met een heel pak oninteressante getallen, vraag me niet waar we die vandaan gaan halen, en die dumpen we daar in één keer in. Dan moeten we dus een criterium hebben moeten zeggen van oké, okay, dat, als je een getal aan deze voorwaarde voldoet, dan is het oninteressant. Maar dan heb je ook een minst interessante getal. En dat is interessant. Dus dat valt hier ook er al uit. Maar als het minst interessante getal eruit valt, dan heb je het 1 na minst interessante getal, wordt dan het minst interessant. Dus dan valt die er ook uit. De verzameling van de oninteressante getallen, die bestaat niet. Want als die zou bestaan, dan zou er ook een minst interessant getal bestaan. En daarom zou dat getal interessant zijn. Nu komt de vraag, in het rood, gaat dat ook op voor ons? Klopt dat dan? Zijn er dan ook geen, als er geen oninteressante getallen zijn, zijn er dan ook geen oninteressante mensen? Op het werk vind ik het leuk om zo'n quote, zoals deze bijvoorbeeld, op mijn profiel te zetten. En dan heb ik een collega, die had daar soms wel een keer op gereageerd. Dat gebeurde al een tijdje geleden. Dan heb ik een collega, die ziet die quote staan. Ah, de verzameling van oninteressante getallen bestaat niet. Met de vraag, gaat dat dan ook op voor ons? Dan zegt hij, als eerste, goedemorgen Daan, dat gaat ook op voor ons zinnen. Er zijn geen oninteressante mensen. Dankjewel. Onbekende mensen, kan. Mensen die dat zichzelf niet belangrijk vinden, kan ook. Maar er zijn geen oninteressante mensen. Als ik een titel mocht geven op deze preek, had ik hem oninteressant genoemd. Altijd leuk om te zeggen, ik heb een oninteressante preek. Maar wel met een vraagteken en een uitroeptekentje erboven. Er zijn geen oninteressante mensen. Het omgekeerde kan wel gebeuren. Het was afgelopen week. Geert stuurde mij een WhatsAppje. Daan, je bent beroemd. Je staat in de EEV-kalender. In februari. En blijkbaar was er een fotograaf die dat mij heel erg fotogeniek vond als ik de vogeltjesdans aan het doen was voor overgave. Daan, je bent beroemd. Waarop dat Henny gelijk zegt, maar zegt Daan, je weet toch wel dat jij net bovenaan de mail stond die dat het EEV heeft rondgestuurd. Op lach beroemd. Heb je het al een keer meegemaakt dat je plotseling in de spotlight staat, dat je in de belangstelling staat? Hoe voelt dat? Ongemakkelijk? Helemaal relaxed? Nee. Op zo'n moment probeer ik graag mijn voeten op de grond te houden. Het is wel grappig. Ik vind het wel leuk, maar nee. Ik hou graag mijn voeten op de grond. Dat is ook waar dat Jezus ons toe oproept. Onder de discipelen, zijn 12 leerlingen, daar was er al vaker een keer zo'n discussie. Wie is er nu eigenlijk tussen ons de belangrijkste? Je weet dat misschien nog wel. En Jezus die reageert daarop en die zegt van, wacht even, jongens. Jullie missen de clue. Jullie willen onder elkaar het belangrijkste zijn. Nee. Dan heb je het helemaal verkeerd. Hij ging zitten en hij riep die 12 leerlingen bij zich en hij zei, als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de minst belangrijke worden. Je moet een dienaar worden. Een andere keer dat zei hij, vlak na ze onder elkaar ruzie aan het maken waren, en Jezus vroeg van, zeg waarover waren jullie ruzie aan het maken? En de leerlingen zeiden, ja, want ze wisten waarop dat ze ruzie aan het maken waren. En Jezus die wist dat natuurlijk ook. En een andere keer heeft hem net de fariseeën en de schriftgeleerden lik op stuk gegeven. Die heeft hij wat onder hun voeten gegeven. En zegt van, kijk, je mocht wel volgen, maar doe ze alsjeblieft niet na. Maar hij die anderen dient, is de belangrijkste van jullie. Zo reageert hij op de schriftgeleerden, op de fariseeën. Als je anderen dient, dan ben je de belangrijkste. Wie dat zichzelf belangrijk vindt, die zal worden vernederd. Maar wie heel bescheiden is, zal worden geëerd. Jezus die draait het om en zegt van, jongens, kom op. Kijk even wie dat er echt belangrijk is. En als jij graag wilt worden herinnerd, als jij graag een belangrijke persoon wilt zijn, moet je dienen, moet je laag worden. dan moet je jezelf kunnen vernederen. Ik kwam op een, toen ik dit aan het zoeken was, kwam ik op een artikeltje op de EO-site. Het was eigenlijk een kleine quiz. Dus ja, sorry dat er geen studenten bij zitten. Maar we gaan het toch even doen. Welke onbekende of oninteressante namen vinden we in de Bijbel? En dat zijn er nogal wat. Maar iemand op de EO die had een top 10 gemaakt. Ik heb er nog maar een paar van overgehouden. Want het is niet zo heel relevant, maar het is wel leuk. Enkele namen uit de Bijbel die had je vast niet kent. David die kennen we en Goliath. Karen Hapoeg, die ken je waarschijnlijk niet. En Maher Shahal Shash Bash en zo, die ken je allemaal niet. Ik ook niet. Maar we gaan het toch een keer een paar proberen, hè? Dat is leuk. Gewoon als afwisseling. Wie kent er Roosje? Staat Roosje in de Bijbel? Ja? Yes. En mijn M&M'tje voor Mieke. Yes. En die ging de deur open doen voor? Voor Petrus. En nog eentje die altijd wist. Wauw. Cool. Ik niet. Heel goed. Heel cool dat jullie dat wisten. Ik wist het echt niet. Dus wat er gebeurd was, inderdaad. Petrus, die was, misschien voor de rest, die had niet zo slim zijn als jullie. Voor de rest. Petrus, die was vrij spectaculair bevrijd door een engel uit de gevangenis. De gevangenis die ging gewoon open en een engel die zegt, kom mee. En Petrus, die wist niet of wat hem in de werkelijkheid was of niet. En uiteindelijk staat hem daar buiten die stadsmuur en die engel die gaat weg. En Petrus die staat daar helemaal alleen, die dacht een ogenblikje na. En toen ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En daar klopte Petrus op de deur. En er was een dienares, een slavin, en die heette Rode. Rode betekent roosje. En die kwam aan de deur kijken wie dat was. En ze hoorde de stem van Petrus. En toen dat ze die stem herkende, deed ze van blijdschap de deur niet open. Lap. En die gaat naar binnen en zegt, oh, het is Petrus. En die mensen die daar binnen zitten, die zeggen, kom aan, zwans niet, enzovoort. Ja, goed, en uiteindelijk, Petrus die staat daar, die is net ontsnapt uit de gevangenis. Die staat daar aan de deur, die weet niet waar dat naartoe moet gaan. Die mag daar blijven aan de deur staan bonken. Dat was Roosje. Er is zelfs een theorie. Het zou kunnen zijn dat het ook bij de moeder van Johannes was, van Johannes Marcus, dat het laatste avondmaal gebeurde. Dus dan was het ook Roosje die dat heeft opgediend bij het laatste avondmaal, maar dat weten we niet zeker. Bon, Roosje. Een andere. Wie schreef de brief aan de Romeinen? Lucas. Paulus. De brief, ik ga je helpen, de brief van Paulus aan de Romeinen. Wie? Sorry. Ah, je hebt het opgezocht. Ja, het dan. Ah, oké, okay, wat zeg je? Zijn een schrijver. Tertius, inderdaad. Goed, Kathleen. Tertius. Er zijn verschillende aanwijzingen dat Paulus eigenlijk niet zo goede ogen had. Op een gegeven moment schreef hij zelf van, zie ik in welke grote letters dat ik u schrijf? Maar we weten dat Paulus, dat hij een schrijver had die dat voor hem schreef. Wordt bijna nergens vermeld. Bijzaak. Een onbelangrijke persoon, ogenschijnlijk. En toch weten we wie dat hij is, want zijn naam die staat in de Bijbel. Helemaal op het einde van de brief aan de Romeinen, van Paulus aan de Romeinen, en hij begint altijd met te zeggen van, ik ben Paulus enzovoorts, zien we dat het eigenlijk helemaal niet Paulus is die dat het heeft opgeschreven, maar, vers 22, jullie moeten ook de groeten hebben van Tertius. Hij heeft deze brief voor mij opgeschreven. Wat dat. Tertius, een insignificante man, maar die bestaat niet. Dat is gewoon een dienaar. Ik vraag me af, als we in de hemel komen, wie dat er hoger staat, Tertius of Paulus? Misschien een grapje, hè? Even terzijde. Een iets wat moeilijkere. Ja, oké, Kathleen die gaat vals spelen. Nee. Als de tieners waren geweest, had ik ze gezegd dat ze de gsm mochten gebruiken. Maar goed. Hoe heette de zonen van Jesaja? Jesaja had twee zonen. En beide zonen hebben een profetie als naam gekregen. Stel je voor. Wauw.
Ik ga niks meer, ik zie het natuurlijk.
Ah, oké, okay, ja. De ene zoon, ja, die heet Shechar Jashub, dat is een rest zal terugkomen. Dat gaat over de ballingschap alvast. En de moeilijkste van al, ik ga het proberen, hè. Maher Shalal Shashbash. Snelle roof, snelle buit. Vlugge buit, snelle roof. Het gaat eigenlijk over hoe snel dat de Babyloniërs gaan komen om Israël in te palmen. Stel je voor, ik zie de vrouw van Jesaja al beneden staan. Marshall, Balschasbas, je moet komen eten onderaan de trap. Dat lukt niet. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ik niet zo'n naam heb gekregen. Goed, snel naar de volgende. Want dat was de naam die dat ik misschien wel had kunnen krijgen. Ja, zeg maar. Nee? Beltasasar. Daniel betekent God is mijn rechter. Beltasasar betekent beschermde koning. Dat is eentje voor mezelf, die moet ik zelf onthouden. Hè? Goed. Terug on topic. Wie was een van de belangrijkste koningen van Israël? Roep maar. Hiskia. Hosea. Wat? Zeg je? Hosea? Nee. Oké. Okay. Een van de belangrijkste koningen van Israël, zeg maar. Salomo. Wie? Koning? Omri. Ja, vals gespeeld. Je hebt hetzelfde artikel gekeken, of niet? Wow, knap. Wow, dat is knap. Dat vind ik chapeau. Ik wist het ook niet. Omri, inderdaad. Een van de belangrijkste koningen van Israël is Omri. Ik ga de tekst nog niet laten zien. Ik ga jullie gewoon vertellen wat Omri heeft gedaan. Dus na Salomo is het land Israël verdeeld in Noordrijk en Judea en het zuiden. Dat weet je misschien wel. Daar zijn verschillende koningen geweest. Een van die koningen van het Noordrijk was Omri. Omri was degene die had de berg Samaria, van een zekere meneer die Semer heette, vandaar ook de naam Samaria, dat was dus de hoofdstad is dat geworden van het Noordrijk. Als we kijken in de seculiere geschriften, dus de niet-bijbelse geschriften, wordt er heel veel lof toegezongen aan Omri. Het Noordrijk, of zelfs Israël, wordt soms het land van Omri genoemd. Heeft daar heel veel gebouwd, heeft het land beschermd tegen invallen, heeft gezorgd voor vrede, voor stabiliteit. Hij was een visionair, hij was echt iemand die heel belangrijk was. Hij was een groot koning, een van de belangrijkste koningen van Israël. Dan gaan we kijken wat de schrijver van het boek Koningen daar zelf over schrijft. In 1 Koningen 16, vers 23 tot 28, staan er een paar versjes over Omri. Ik ga het voorlezen. Toen kocht hij, dat is Omri, van Semer de berg Samaria voor 2 talenten zilver. En hij bouwde er een stad op en die noemde hij Samaria. Naar Semer, de eigenaar van die berg. Omri leefde niet zoals de Heer het wil. Hij was zelfs slechter dan de andere koningen voor hem. Hij aanbad afgoden, net zoals koning Jerobeam, de zoon van Nebal. Door hem werd heel het koninkrijk Israël ongehoorzaam aan God. Ze maakten God kwaad met hun godsbeelden. En de rest wat Omri allemaal gedaan had, met al zijn dappere daden, staat opgeschreven in boeken met de geschiedenis van de koningen van Israël. We hebben het nog steeds over dezelfde man die ik net aan het los toezingen was. Hè? Een van de belangrijkste mannen van Israël. Hè? Er staan een paar versjes over hem in de Bijbel. En de rest moet in de seculiere geschriften gaan schrijven. Staat er zelfs hierbij van, ja, je moet maar kijken in de geschiedenisboeken. Wie kende er Omri, behalve Margriet? Ja. Oké. Okay. Ik had er nog niet van gehoord, van Omri. Ik vind het ook niet erg dat ik hem niet zo heel erg kende. Omri was een visionair. Omri was zoals een Elon Musk of een Bill Gates of zo, of een Steve Jobs van deze tijd. Dat was iemand met visie, dat was iemand die het hele land Israël heeft opgebouwd, waar het naar werd opgekeken. Het land van Omri. Maar de schrijver van de boek Koningen, die heeft daar doorheen geprikt. Die zei van, wacht, die gast was eigenlijk helemaal niet zo goed bezig. Die heeft het volk weggetrokken van God. Dus het is niet omdat jij van jezelf denkt dat je goed bezig bent en dat je veel lof krijgt en dat er heel veel mensen heel blij zijn met jou, dat je goed bezig bent. Als jouw hart niet op de juiste plaats zit, kan het zijn dat je een andere plaats toebedeeld krijgt. De laatste. Medewerker van Paulus, dank u wel. Paulus vroeg erom, maar dat heeft niks met Epaphras te maken. Hier was Epaphras. Ik zal je vertellen, dit is de laatste. Eigenlijk gaat mijn preek hierover. Eigenlijk moet ik nog beginnen. Het probleem met Epaphras is, we hebben in totaal 4 versen die aan Epaphras besteed zijn in de hele Bijbel. 4. En 2 daarvan die staan vlak bij elkaar. We weten quasi niks van Epaphras. Dat maakt hem voor mij razend interessant. Trouw? We gaan een keer kijken, hè? We gaan een keer een paar Bijbelteksten lezen. Ik zal jullie vertellen. Epaphras. Ik was een kind van een jaar of 7 moet ik geweest zijn, want ik weet het nu nog. Dat ik in een Bijbelblaadje stond er zo'n quiz. En een van die schiftingsvragen was, wie was Epaphras? En ik moest in de concordantie van papa gaan zoeken. Weet iedereen wat een concordantie is? Zoals een zoekfunctie, maar dan in een boekvorm, hè? Voor de Bijbel. En ik moest gaan zoeken naar Epaphras. En inderdaad, ik vond een paar versen. Ik heb er niet veel van onthouden. Wat ik nog wist van Epaphras, gewoon puur paraat was. Het was een van de goeie, dat wist ik. Ik wist dat het een gebedstrijder was. En ik wist dat we er quasi niks van wisten. Ik wist dat hem bijna nooit in de Bijbel voorkwam. Een van die strikvragen, als je ooit nog een keer wordt gevraagd, wie was Epaphras? Het was een goeie, het was een bidder, en we weten er bijna niks van. Maar weet wel dat het een goeie is. Stel je voor dat je de geschiedenis ingaat zoals een Epaphras. Als ze bijna niks van jou weten, maar het enige wat ze van jou weten is, je bent een gebedstrijder. Dan ben je toch iemand die al tot zijn doel is gekomen. We gaan eerst een keer kijken. Eerst een keer de paar versen die we hebben gelezen. Ik zeg het zijn er maar 4. De eerste 2 die staan gelijk al meteen al na elkaar. Colossense 1, vers 7 en 8. Ik heb de basisbijbelvertaling meestal gebruikt. Maar neem alsjeblieft je eigen vertaling. Jullie hebben het goede nieuws gehoord van onze goede vriend en medewerker Epaphras. Hij dient jullie als een trouwe dienaar van Christus. En hij heeft ons verteld hoeveel jullie door de Heilige Geest van elkaar houden. We kunnen toch al iets van die Epaphras te weten komen, hè, hier? We weten dat we bijna niks van hem weten. Maar we weten dat hij... Wacht, hè. Sorry. Zorg dat ik zelf kan volgen. We weten dat hij een goede vriend was. Hoe wil je later herinnerd worden als goede vriend? Check. Goed zo. Hij was een medewerker. Hij was een sidekick van Paulus. Dus inderdaad, heel goed, Roger. Hij was een trouwe dienaar. Hij was trouw, heb ik ook gehoord. En hij heeft ons verteld. Dat is op dit moment het enige wat we weten van Epaphras. Interessanter wordt het als we gaan kijken in Colossense hoofdstuk 4, een paar hoofdstuk verder. Colossense hoofdstuk 4, vers 12. Epaphras, die bij jullie vandaan komt. Ah, wacht. Epaphras komt van Colosse. Epaphras, die bij jullie vandaan komt, doet jullie de groeten. Ook hij is een dienaar van Jezus Christus. Hij bidt altijd vurig voor jullie, dat jullie sterk en volwassen zullen worden in jullie geloof. Ook dat jullie in alles Gods wil willen doen. Terug naar ons lijstje. We weten nu ook dat Epaphras van Colosse komt. En we weten dat hij een vurig bidder is. Epaphras was een vurig bidder. Febe is hier niet bij. Vraag straks aan Febe. Wie was Epaphras? Dan gaan ze zeggen, hij was een vurig bidder. Verder weten ze daar niks van. Maar dat was geen wat ze mij wist te antwoorden. Een vurig bidder. Stel je voor dat dat is hoe dat jij in de geschiedenis gaat. Mijn persoonlijke favoriet is één keer extra als Epaphras nog wordt vermeld in Filemon, een klein boekje achterin. 1 vers 23. Dan zegt Paulus zo even heel erg terloops. Ah, jullie moeten ook nog de goede hebben van Epaphras die op met mij gevangen zit voor zijn geloof in Jezus Christus. We weten dat Paulus gevangen zat en dan gaat het niet zo van, ja, ik ben geestelijk gevangen door de zonde. Nee, hij zat achter tralies, hè. Hij zat achter een ijzeren deur, was daar een soldaat. Paulus moest niet ver zoeken voor de geestelijke wapenrusting, er stond een soldaat naast hem. Dus hij zat daar gevangen en hij heeft dat niet onder stoelen of banken gestoken. En hier heel terloops, zomaar even, zonder veel poeha aan te geven, ah ja, Epaphras zit hier ook bij mij in de gevangenis. Dat is nu nog alleen, hè? Paulus was degene die dat ook bloemetjes kon uitdelen, hè? En ik zie het zo gebeuren, hoe dat Paulus daar aan het schrijven is, en al de lof aan het toezingen is aan Timotheus, en aan Barnabas, en een beetje zijn beklag aan het doen is over Marcus en over Petrus, en Epaphras, die zit er ook bij, en Epaphras, wat moet ik nog over u vertellen? En Epaphras, die zit daar, nee, laat maar. Over mij moet je niet te veel vertellen. Ja, maar het gaat over de Colossense. Het is mijn brief aan de Colossense. Ja, goed, je mag zeggen dat ik voor ze bid. Voilà. Epaphras, die werkte bijna in de schaduw, heb ik de indruk. Maar hij was trouw. Hij was zo trouw dat hij naast Paulus in de gevangenis zat. Epaphras, om het hip te zeggen, was een sidekick. Epaphras was een medewerker van Paulus. Was een dienaar. En Epaphras had maar al te goed begrepen wat Jezus zei van, je moet dienen. Die ambieerde niet de grootste te worden. Die ambieerde niet de belangrijkste te worden. Komt amper in de Bijbel voor. Maar het enige wat we ervan weten is kei positief. Hij was een vurig bidder. Hij stond volgens mij bijna in de schaduw van Paulus. Niet dat Paulus zichzelf nu zo aan het ophemelen was en dat Paulus hier de grote man was. Paulus die weet ook maar al te goed, even een zijsprongetje. Paulus die weet maar al te goed, zegt hij bijvoorbeeld in Galaten, dat hij zelf niet op een voetstuk staat, maar het is Christus die dat in hem werkt. Dus begrijp me niet verkeerd. Paulus stond niet in de schaduw van, Epaphras stond niet in de schaduw van Paulus die dat daar de grote man was. Nee, Paulus zegt van, Jezus die werkt in mij, Christus werkt in mij. Maar Epaphras, dat was de sidekick. Every superhero needs a sidekick. En dat was Epaphras. Hij was een medewerker, hij was een dienaar. Ik weet niet hoe dat jij over jezelf denkt. Ik weet niet hoe dat jij graag wilt later herinnerd worden. Ik weet niet wat er voor jou belangrijk is in het leven. Ik weet zelfs niet wat je weet waarom dat we hier zijn. Waarom zijn we hier? Vertel eens. Wat is ons doel? We hebben het hier al een paar keer gezegd vooraan in de kerk. Waarom heeft God ons gemaakt? Zeg maar, Mieke weet het. Om hem te loven en te prijzen. Om hem te eren. Nummertje 1. Onze eerste visie. Alle eer aan God. Epaphras was een gebedstrijder en dat had hem al te goed begrepen. Datzelfde als wat Roger net zei. We gaan gewoon een moment van danken nemen. Gewoon puur God prijzen. God eren. Alles voor God. Epaphras was een gebedstrijder. En hij wist maar al te goed waarvoor dat hij was gemaakt. En hij wist wat er belangrijk is. We gaan praktisch worden, hè? We gaan even praktisch kijken. Ik weet niet waarom dat jij leeft. En ik weet niet waarom dat jij wat voor jou hoog en belangrijk is. En ik weet niet hoe dat jij herinnerd wilt worden. Wat ik weet, dat ik een gebedstrijder wil zijn. En ik hoop dat jij dat ook wilt zijn. En ik hoop dat we allemaal een verlangen kunnen hebben om te gaan bidden. Ik zie hier een voorbeeld in die Epaphras. En die Epaphras, die komt er een pak beter uit dan Omri, die naar menselijke maatstaven zoveel hoger stond. Epaphras was een gebedstrijder. Als jij bidt, ik weet niet of je voor jezelf al een keer de vraag hebt gesteld, hoe dat je dan bidt, of wat je bidt, waar je bidt, met wie dat je bidt, waarom dat je bidt, hoe vaak dat je bidt, wanneer dat je bidt. Ik ben afgelopen maanden een paar keer, heb ik een handvat gekregen. Ik kan ook zeggen een trap onder mij. Ik heb een handvat gekregen. Gewoon puur praktische zaken, praktische tips. En ik wil ze met jullie delen, die handvaten. Ik wil ze met jullie delen. Een paar praktische handvaten, gewoon een paar tips. Hoe gaan we bidden? Veel van jullie zijn getrouwd, zijn samen of niet. Ik ben enkele maanden geleden, zeg ik tegen Henny. Henny, ik wil met jou samen, één keer per dag, even samen op de bank bidden. En we gaan dat doen volgens drie regels. We gaan bidden volgens drie regels. Kwestie van het elke dag vol te houden. Ik weet niet wie dat wilt meedoen. Henny en ik zijn eraan begonnen. Drie regels om echt even een moment te hebben dat we zeggen van oké, dit is het moment dat wij met z'n tweeën gaan bidden. Hou het kort. Anders wordt het gelijk al lastig. Hou het kort. Blijf consistent. Dat betekent als jij zegt van oké, wij staan op hetzelfde uur op 's morgens. Weet je wat, dan gaan we elke ochtend samen, heel kort, samen bidden met z'n tweeën. Dan mag het zinnetje zijn van drie woorden. Mag ook wat langer zijn. Hou het kort. Blijf consistent. En als je een keer overslaagt, als je een keer een dagje mist, als je een keer hebt overgeslagen, mis er dan geen twee. Henny hebben elke avond, als de kindjes in bed liggen, jullie dan nog niet, zitten wij met z'n tweeën in de bank en dan gaan we even samen bidden. En we houden het kort, zodat we weten dat we het consequent kunnen blijven voordoen. En als we een keer overslaan, zeg ik van oei, we hebben het een keer overgeslagen, zorg dat we geen twee keer missen. Wie doet er mee? Ik ben eraan begonnen. Ik heb drie praktische handvaten, dit is er eentje. Gewoon puur praktische tips, heel concreet, heel praktisch, hoe wordt ik een gebedstrijder. Hoe kunnen we van die Epaphras die dat graag in de schaduw wilt blijven staan, van mij mag het daar blijven, hoe kunnen we ook een dienaar worden? Hou het kort, blijf consistent. Als je een dag mist, mist er dan geen twee. Een andere. Wie kent er deze? Oei, dat zijn weinig handen. Je kent ze wel, hè? Wanneer heb je hem voor het laatst gebeden? Gisteren. Ah, wauw. Gisteren, ja, en laatste. Sommigen wel, ja. Ik vind het eigenlijk een beetje jammer, want ik heb een beetje het gevoel dat het onze Vader, deze wereld, vooral hier in Vlaanderen, dat ligt wat gevoelig, denk ik. Omdat we weten dat de katholieken, die hebben hun rozenkrantjes en zeggen van, ah ja, je moet voor straf, moet je zoveel onze Vaders bidden. Ik kan me vergissen en ik hoop dat ik ernaast zit, maar ik denk dat we niet meer de gewoonte hebben om vaak onze Vaders te bidden, want ja, dat gebeurt vaak bij de katholieken. Want dat is toch jammer, jongens. Dat kan toch jammer. Yes, de kindjes zijn het aan het leren. Goed zo, tof, fijn om te horen. Het onze Vader, wie bidt er elke dag het onze Vader? Dat is toch jammer? Het is het letterlijk het gebed dat Jezus ons leert. We kennen het van buiten. Waarom zeg je niet op zijn minst één keer per dag het onze Vader? De oude versie, ja, dit is ook. Ik heb eigenlijk alle teksten die ik heb geprojecteerd zijn van de basisbijbel. Behalve deze heb ik herziende Statenvertaling gedaan. Want dat is de tekst die dat ik het best van buiten ken. NBG dan. Voor de micro. Elke dag heeft Brigitte met haar schoonmoeder tot de Vader gebeden. Yes. Ik ging jullie een paar handvaten geven. De eerste was, probeer een keer. Het is misschien niet makkelijk. Maar als je een partner hebt waarmee je samen kunt bidden, probeer elke dag samen te bidden. Tweede, ben ik ook mee begonnen. Elke dag onze Vader. Dat is toch niet te veel gevraagd, hè? Elke dag onze Vader. Zie je dat zitten? Laatste. Misschien nog het makkelijkste. Dat was een uitdaging die ik een paar maanden geleden heb gekregen. We hebben het een keer gedaan in de bidstonde. En Roger heeft het stiekem daarnet ook gedaan in de zang. En jullie hadden het zelf niet eens door. Dan gaan we stoppen. Uitdaging voor 1 week. Als je bidt, ga tenminste 1 keer per dag danken. En dan heb ik het echt heel specifiek over danken en dankbaar zijn alleen. En ik zal je vertellen hoe dat typisch gaat. Vader God, ik wil u bedanken voor deze mooie dag. En ik wil u bidden dat... Dank u dat we zo'n fantastische kinderen hebben. Wilt u alstublieft ervoor zorgen dat... Nee. Als je gaat danken, hoe het bij mij gaat, dan begin je ergens aan te denken. En dan komt er daar gelijk een gebedspuntje bij. Nee. Echt heel specifiek. Het is een uitdaging. En het is verhelderend. Ik vond het gewoon cool om te doen bijna. Echt danken. En je bent alleen maar dankbaar. Je gaat de dankpunten opzommen. Net zoals we net hebben gedaan met Roger. 1 keer per dag. Ik zeg niet dat je alleen nog maar mag danken. Hè. Alsjeblieft bid. Hè. Bid en vraag. En bestorm de hemel. Doen. Maar 1 keer per dag. Een moment dat je zegt van. Oké, nu ga ik alleen maar danken. Wie doet er mee? 1 week. 7 dagen. 1 keer per dag. Dat je zegt van oké. En nu ga ik God 100% danken. Je gaat merken. Je gaat er alert op moeten zijn. En je standaard gebedje van dat je misschien elke ochtend of elke avond of allebei opzegt. Dat gaat even niet meer lukken. Want je gaat echt moeten beginnen na te denken van waarvoor ben ik eigenlijk dankbaar. Oké? Ken je ze nog? Ik heb jullie 3 handvaten meegegeven. Hè, om een gebedsreden te worden. Elke dag samen bidden met je partner als dat kan. Onze Vader, elke dag 1 keer danken. Vader, ik wil u bedanken voor wat u doet in onze hart. Ik wil u bedanken voor zo'n fantastische voorbeeld, Epaphras. Ik wil u bedanken, Heer, voor zo'n gebedstrijder. En ook al weten we er bijna niks van, we weten dat hetgeen wat we weten, dat het positief is. Dank u, Heer. Dank u voor wat u doet in mijn hart. Dank u voor wat u doet in onze harten. Dank u voor de voornemens die dat hier zijn gekomen. En dank u, Vader, voor wat u doet in de kinderharten hiernaast. Dank u voor uw zegen over onze gemeente, over onze harten, over iedereen die dat thuis is, over de komende week. Dank u, Heer, voor uw zegen in Jezus' naam. Amen.